Welkom bij deze speciale aflevering van Wat trek je aan? Je luistert deze keer niet naar een reguliere podcast, maar naar de opname van ons Learn at Lunch webinar over zelfverzekerd spreken. En mijn gast is stemcoach en sprekerscoach Maria Punch. Zij is vaste trainer bij BNR Nieuwsradio en de expert achter onze populaire e-course Zelfverzekerd Spreken. En in deze aflevering ontdek je waarom je stem zoveel invloed heeft op je professionele uitstraling, hoe je rust, helderheid en overtuigingskracht in je stem brengt, en je krijgt een paar hele praktische tips die je meteen kunt toepassen, zelfs al bij de bakker. Veel luisterplezier! Oké, hartelijk welkom bij deze Learn at Lunch. En echt superleuk dat je erbij bent, dat je de tijd hebt genomen en gevonden om vrij te maken in je drukke agenda, ongetwijfeld in deze dagen, drukke dagen voor kerst. Ja, voor wie mij nog niet kent, ik ben Sascha Bertus. Ik ben de founder van House of Appearance. En wij helpen professionals om hun appearance in lijn te brengen met hun rol en ambities. En wat extra bijzonder is, nergens anders in Nederland vind je deze combinatie van cursussen en persoonlijke coaching volledig gericht op appearance en non-verbale communicatie. En vorige week gaf ik de masterclass Professional Presence. Er zijn ook een aantal deelnemers die zijn vandaag ook aanwezig. Superleuk. En er waren twee HR-directeuren aanwezig die mij al kenden via mijn podcast. En beide gaven ze terug dat ze mijn stem zo fijn vinden om naar te luisteren. En gelukkig vinden ze de inhoud van de podcast ook heel goed. Maar juist mijn stem, hoe ik mijn verhaal vertel, dat maakt dat ze blijven luisteren. En ik weet zeker dat alle wijze lessen die ik de afgelopen 10 jaar zelfs heb geleerd van stemcoaches, dat die daaraan bijgedragen hebben. En eerder was ik me daar echt totaal niet bewust van de impact van mijn stem. En jij misschien ook niet. En na vandaag gaat daar zeker verandering in komen. Want mijn gast in deze Learn at Lunch is niemand minder dan Maria Punch. En Maria is professioneel sprekerscoach. Ze werkt als vaste trainer bij BNR Nieuwsradio. En ze is de trainer van onze hele populaire e-course Zelfverzekerd Spreken. Welkom Maria.
Dankjewel, Sascha. Leuk om hier te zijn. En natuurlijk ook een goede middag aan alle deelnemers.
Ja, heel leuk. We hebben een lekkere groep om mee aan de slag te gaan. En die zitten volgens mij te springen om al jouw wijze lessen en tips te horen over stemgeluid, hoe je spreekt. Mm. Ik introduceerde je net al, maar ben ik nog iets vergeten of heb je nog iets aan te vullen?
Nou, ik vind hem aardig compleet, maar het is misschien nog wel leuk om te vertellen dat ik met twee collega's, ook uit het sprekersvak, twee vrouwelijke collega's, op dit moment een boek aan het schrijven ben. Dat heet Podiumkracht en dat gaat helemaal over spreken in het openbaar. En we moeten nog even goed doortikken, maar we hopen in mei 2026, dus volgend jaar, dat ons boek dan in de winkels ligt.
Superleuk, ja. Ja. Nou, een boek schrijven is, daar komt heel wat bij kijken. Maar dat is, als je uiteindelijk het hebt liggen, dan is dat zo'n fijn document waarin alles eigenlijk wat jij leert aan mensen, dat ook vast ligt. Dus ik ben heel benieuwd. Ik kijk er enorm naar uit. Maar laten we eens beginnen met deze Learn at Lunch en met zelfverzekerd spreken. Want dat is het onderwerp van vandaag. En ik hoor altijd van heel veel mensen van ja, ik klink nou eenmaal nasaal of ik ben nou eenmaal een flap uit met een harde stem. Of ik praat nou eenmaal heel hoog of ik heb een piepstem. Mijn stem is gewoon mijn stem. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, daar kijk ik wel wat anders tegenaan.
Gelukkig.
Ja. Zo heb ik zelf dat eigenlijk ook heel lang gedacht. Jaren geleden volgde ik een redactiecursus. Dus dat was gericht op achter de schermen bij televisie werken. En toen moesten we ook een presentatieopdracht doen. En toen zei een van de docenten, jij hebt een goede radiostem. Als je wil, kun je daar iets mee. En ik weet nog dat ik daar totaal door verrast was en dacht, ja, radiostem, ja, kan je daar iets mee? Ja, wat dan? Moet ik dan gaan presenteren? Niet wetende dat ik natuurlijk later inderdaad ook nieuws zou gaan lezen en dat ik me nog later helemaal op trainen zou gaan richten. Dus ik had helemaal niet het idee van, oh, die stem, daar zit een soort van bandbreedte in, dat ik daar dan ook nog iets anders mee zou kunnen. Simpelweg omdat ik eigenlijk ook dacht van, ja, dit is mijn stem. Nou, die gebruik ik om een gesprek te voeren, om te praten, om te lachen, om te huilen, om een brood te bestellen bij de bakker. Ja, en dat is het eigenlijk. En op het moment dat je wat meer gaat verdiepen in je stem en je gaat nadenken over alle situaties waarin je je stem nodig hebt en ook gebruikt. Nou, je kunt alleen al als je even kijkt naar hoe je bijvoorbeeld thuis je stem gebruikt. Nou, mensen die met de hond wandelen, die een hond hebben, die weten al dat je die op een bepaalde manier moet roepen of een opdracht moet geven. Als je een peuter in huis hebt, gebruik je een andere stem, een ander geluid dan bijvoorbeeld dat je met je ouders op leeftijd spreekt. Dus dan, dat is dan alleen nog maar even je stem thuis. En daar zit dan al zoveel variatie in. Dus we gebruiken onze stem op heel veel verschillende manieren. En vaak doen we dat een beetje ja, intuïtief op gevoel. En als je het vertaalt naar ons werk, naar een meer professionele context, ja, dan kun je ook wel bedenken van hoeveel verschillende situaties er eigenlijk zijn. En dat gaat van, nou, of je ergens gaat pitchen bijvoorbeeld voor een opdracht of voor een nieuwe rol binnen je bedrijf. Een evaluatiegesprek heeft weer een ander karakter dan, dan een sollicitatiegesprek of een onderhandeling bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je gaat nadenken van wacht even, ik ben niet een eendimensionaal persoon. Ik heb eigenlijk heel veel rollen in mezelf vertegenwoordigd. Dan is die stem dus eigenlijk ook iets wat met je mee kan bewegen en wat met je mee kan groeien.
Eigenlijk van, het is iets wat je intuïtief misschien wel doet, en, maar daar ben je nog niet altijd bewust van wat je eigenlijk daarmee doet en wat het effect daarvan is. Zeg ik het zo goed?
Ja, ja dat. Hè. Dus in sommige situaties ben je dan, kan je zeggen, onbewust bekwaam. Maar met name in situaties die we wat spannender vinden, dus spreken voor een groep, een vergadering leiden als je dat nog niet eerder hebt gedaan. In sommige bedrijven is het heel normaal dat je elke week een stand-up hebt, dat je even kort vertelt waar je mee bezig bent of dat je je resultaten deelt. Nou, sommige mensen vinden dat hartstikke leuk en makkelijk, maar er zijn ook een heleboel die zeggen, nou, daar zie ik eigenlijk best wel tegenop. En dan zie ik andere mensen dat doen en dan lijkt het zo makkelijk. Hey, ik zou daar wel, ja, ik zou dat wel wat overtuigender of wat zelfverzekerder willen doen. Maar dan heb je gewoon eigenlijk nog niet helemaal door van ja, welke bandbreedte of welke mogelijkheden heb ik eigenlijk om dat inderdaad wat anders te laten klinken dan het nu klinkt.
Ja, precies. Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat wie hier nu in de in het webinar zit. Van waar loop jij tegenaan in je stemgebruik? Ben je daar überhaupt bewust van? Misschien net nu door wat Maria vertelt, dat je al denkt van oh ja, inderdaad, dat herken ik. Hè, maar schrijf ook eens in de chat. Schrijf eens van waar jij tegenaan loopt als je dat al weet. Van, hè, en denk bijvoorbeeld aan wat Maria net ook vertelt. Van een stand-up dat je daar niet overtuigend genoeg in bent. Of dat je denkt van hey, mensen lijken niet te luisteren als ik iets zeg. Of ik vind het wordt lastig om mezelf te laten gelden in meetings. Of in vergadering of bij onderhandelen vind ik het. Zou ik wel eens willen weten hoe ik dat beter kan doen. Dus noteer dat alvast in de chat of noteer het voor jezelf. En dan sowieso hebben we aan het einde van deze Learn at Lunch ook mogelijkheden om de vragen even live te stellen. Maar ja, ik ben wel benieuwd naar waar jullie tegenaan lopen. Ja, en de reden dat stemgebruik echt onderdeel is van ons aanbod is echt mijn overtuiging dat hoe je klinkt invloed heeft op hoe je wordt waargenomen. En ik kwam dat laatst ook tegen in onderzoek over, dat noemen ze dan de stem-imago-connectie. Want hoe belangrijk is het om te klinken zoals je eruit ziet? En dat vind ik dan ook een hele interessante. Van je verwacht, je ziet iemand binnenkomen, je verwacht iets en vervolgens komt er een stem bij, een stemgeluid. Wat gebeurt er dan?
Ja, mag ik er al op inhaken,
Sascha? Ja, zeker. Ja? Graag.
Oké. Okay. Ja, ik zie ook al ondertussen wat vragen binnenkomen.
Ja, er komen
zo
al
mooi,
vragen binnen.
Gaan we die meepakken.
Dat is heel leuk. Ja.
Ja. Nou ja, ik zei net iets over hè, van dat een stem ook met je mee kan groeien. Dus stel dat jij op een gegeven moment een functie hebt waarbij je een team gaat leiden. Waarbij je misschien best af en toe moeilijke of wel zelfs harde of onpopulaire beslissingen moet nemen. En dan wil je die natuurlijk goed kunnen uitleggen. Maar soms is het dan ook gewoon, ja, zo gaan we het doen. En tot hier is ruimte voor discussie. En hier stopt het. En dan kunnen we altijd nog achteraf een gesprek voeren of het de goede route was.
Ja.
Ja, dus je ziet dat mensen bijvoorbeeld op het moment dat ze gaan leiding geven, of dat ze een team gaan leiden of in een leiderschapsrol terechtkomen, dat ze zeggen, hey, die stem die ik had, ja, daar heb ik nu iets extra's bij nodig. Hè, ik heb wat meer stelligheid nodig of wat meer autoriteit. Dat een beetje, vind ik, ja, een beetje soort van groot woord, hè, van wat is dat dan? Maar dat jij eigenlijk, ja, voor de groep gaat staan, letterlijk en figuurlijk, en zegt, ja, zo gaan we het doen. En dan is het dus, ja, role, appearance. Hè, dus het kan ook heel goed zijn dat mensen op dat moment ook gaan nadenken over hun kledingstijl. En denken, ja, die sneakers met een spijkerbroek, ja, dat kan niet altijd meer. Want ik zit misschien ook wel met externe partijen aan tafel. Dus
ja,
zo,
dus dat je inderdaad, ja, zou zeggen van je loopt in je sneakers met je hoodie en je zegt vervolgens, zo gaan we het doen.
Ja,
even heel stellen,
ja.
Daar heb je heel hard op geoefend. Ja, dan komt dat anders over dan als je dat strak in pak zou doen. Het zijn even de uitersten die we dan noemen.
Ja. Ja, ja, en natuurlijk maakt het dan uit van, hey, werk je nou, misschien bij een chic advocatenkantoor waar er een wat traditionelere cultuur hangt, of zit je bij een start-up? En er is ook bij stemgebruik, vind ik wel belangrijk om te zeggen, is er geen goed of fout?
Ja.
Daar geloof ik niet in, maar ik geloof wel in functioneel. Dus hey, waar ben ik nou eigenlijk? Met wie zit ik aan tafel? Wat is onze situatie? Welke rol heb ik te vervullen? Of nou ja, wat moet ik vandaag voor elkaar krijgen? En hoe kan ik mijn stem daarbij kloppend laten zijn? Of echt voor me laten werken?
Ja, dus dat is, je vraagt inderdaad van hoe kan ik mijn stem voor me laten werken? En merk jij dan ook dat als iemand een bepaalde stem heeft en dan kom je natuurlijk wel, dat is een beetje ons beide vakgebieden bij elkaar gebracht. Maar als een, ik hoorde jaren geleden de bondscoach van het Duitse herenteam, Joachim Löw heet hij, geloof ik. Joachim Löw, die is echt zo'n hele stoere man. Hè? Dat is echt zo'n hele grote, volgens mij is hij echt heel groot. En die begonnen bij een persconferentie, begonnen echt met een heel piepstemmetje te praten.
Ja.
En dan, hè, dus dan is eigenlijk gelijk, je verwacht eigenlijk iets anders door wat je ziet dan dat er daadwerkelijk komt. En wat voor, heb je dat wel eens ervaren van wat voor effect dat dan weer heeft op de waarneming van mensen?
Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld, dat is een ander voorbeeld, maar dat was inderdaad iemand die doorgroeide in de organisatie en die ging een leidinggevende rol vervullen. En nou, die werd uitgenodigd om overal te spreken, op allerlei plekken, om in een panel deel te nemen. Af en toe waren er mediaverzoeken. En deze man had de neiging om heel snel te praten. En in een soort van gejaagde ademhaling.
Mm-hmm.
En terwijl het de functie eigenlijk vroeg om een bepaald soort van rust en stabiliteit. En ook een soort leiderschap, daar heb je dat woord weer. Dat is natuurlijk een beetje een containerbegrip. Maar wel, hey, ik sta aan het hoofd van de organisatie. Ik bepaal de koers. En ik sta voor hoe we het doen als bedrijf. En als iemand dan voortdurend heel gejaagd en buiten adem en zelfs dat je een beetje rood wordt, dan leidt dat niet alleen af. Dat je denkt, och, ik kan die arme man niet
even een medelijden
stokje water nemen. Maar het klopt ook niet met wat we bij die rol verwachten.
Ja, precies. En dan kan die er nog zo uitzien, hè? Want dat is even van, je hebt het visuele stuk van hoe zie je eruit. En dan vervolgens heb je ook nog een bepaalde klank, die of een bepaald stemgebruik, stemgeluid, wat daarbij hoort. Dus dat is, hè, je zou eigenlijk kunnen zeggen van het is een soort drie-eenheid of twee-eenheid. Want het is niet alleen hoe je eruit ziet, maar ook hoe je klinkt, wat het verhaal kloppend en logisch maakt en ook acceptabel voor mensen.
Ja, klopt. En ik denk dat we allemaal wel herkennen dat we heel gevoelig zijn voor klank en dat iemand iets tegen je kan zeggen en dat die woorden dan eigenlijk prima zijn. En dat je denkt, nou, ik heb er toch niet zo'n lekker gevoel bij.
Mm-hmm.
Ik hoor in iemands stem dat iemand eigenlijk afgeleid is en dat iemand eigenlijk met zijn gedachten ergens anders is. Of iemand zegt van, nee hoor, geen probleem, je kunt me altijd wat vragen. En dat je denkt, ja, maar het klinkt zo gehaast. Ik hoor gewoon Ik weet niet of je het eigenlijk wel meent.
Nee, ik sla het wel even over, want volgens mij heb je helemaal geen tijd voor mij. En ben je
Ja.
met hele andere dingen bezig. Dus dat echt ook de aandacht die je op mensen richt. En dat kan daar ook in meespelen. Terwijl jij dat misschien helemaal niet zo bedoelt, maar dat het wel zo overkomt.
Ja, en
Dus,
dat we daar allemaal gevoelig voor zijn.
ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ja, en als we dan kijken, je had het net al over gehaastheid, adem. In de e-course die je voor ons hebt gemaakt, zelfverzekerd spreken, komen de 5 belangrijkste vocale tools aan bod. En naast adem, hè, hoe je je stem steady houdt en dat je net niet klinkt alsof je net een sportwedstrijd hebt gelopen. Maar komt ook articulatie, klemtoon, tempo, hè, hoe relax je spreekt. En ook tone of voice komen daarin voorbij. Jij zegt altijd zo mooi, dat zijn de tools uit je spreekwoordelijke toolbox die je kunt inzetten om je woorden goed te laten interpreteren.
Ja.
En ben wel benieuwd welke van die tools jouw favoriet is en welke gebruik jij ook heel vaak in jouw
Ja.
werk?
Ja, ik gebruik ze allemaal, maar ik vind zelf tone of voice, vind ik, dat is een beetje een soort van mijn lievelingetje. En
We hebben altijd
die
een
wil ik ook wel een
favorietje.
beetje.
Dan.
Ja, precies, mijn favorietje. Die wil ik wel een beetje toelichten. Want niet iedereen kent sowieso die term. Dus het is ook een beetje vaktaal.
Ja, maar wat
Maar
is tone of voice?
ja, dus als je het zou vertalen, zou je letterlijk zeggen de toon van je stem. Maar dan zou je ook kunnen denken aan hoger of lager spreken. Dus dat is toonhoogte. En tone of voice vind ik wel leuk soms om te omschrijven als een beetje de gevoelstemperatuur in je stem. En dat haakt aan op wat we net zeiden. Dus dat je denkt van, oh ja, als ik iemands woorden hoor, denk ik, ja, dat is op zich wel prima. Maar het klinkt toch een beetje afgemeten. Of ik merk dat iemand er niet helemaal bij is. Nou, dat is dan zeg maar, een minder positief voorbeeld. Maar zoals wij hier nu aan het spreken zijn, en we het heel leuk vinden dat er mensen in hun werkdag tijd nemen om dit lunchwebinar te volgen, hè, kiezen we bewust voor een enthousiasmerende klank. Zeggen van, hey, weet je wel, leuk dat je erbij bent. En nou, we vertellen iets over ons vak en over wat je kunt leren bij House of Appearance. Ja, dus dat is ook tone of voice. Op het moment dat ik straks met een helpdesk moet bellen, omdat ze, nou ja, die nieuwe badkamerkraan, waar ik letterlijk op zit te wachten, nog steeds niet hebben gestuurd, ga ik waarschijnlijk wel iets doen met mijn tone of voice. Ik zal zeker beleefd blijven, maar ik zal ook wel wat serieusheid in mijn klank toevoegen. En zeggen van, nou, ik begrijp dat het niet uw schuld is, maar ik reken erop dat u die kraan tussen nu en 2 weken gaat leveren. Want het is echt een beetje vreemd dat dat nu 6 maanden duurt.
Oké, okay, en
misschien.
Wat doe je nu eigenlijk technisch dan met jouw stem, met jouw tone of voice om? Want ik heb echt zo, oh, ook als ik dat hoor, als ik jou dat zo hoor zeggen, denk ik, ja, oh, oké, okay, ik ga het regelen. Wat doe jij dan technisch daarmee?
Ja, nou, wat je misschien hebt gehoord of gezien is dat de glimlach, hè, van die enthousiasmerende toon, die is weg. En dat heeft meteen al invloed op mijn klank. Ik heb waarschijnlijk iets meer klemtonen gebruikt. Dus ik pas eigenlijk al een paar dingen toe. Bij tone of voice komen er eigenlijk een aantal dingen samen. En ik heb volgens mij ook wel een duidelijke punt laten horen na, hè, ik wacht nu al 6 maanden en ik wil nu dat het geregeld wordt.
Punt. Ja, ja, precies.
Ja.
Dus dat hoor je heel duidelijk.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja,
dus dat is inderdaad wat jij zegt, van je bent je er niet bewust van. Je kunt die thermometer, hoe noem je het?
Ja, de gevoelstemperatuur.
De gevoelstemperatuur van je, dat vind ik wel mooi om te onthouden. Je gevoelstemperatuur kun je dus zelf regelen. En op die manier, dus je zet hem hoger en lager eigenlijk. Hè?
Van het weekend was het, geloof ik, officieel 7 graden. Of het was gewoon 7 graden. Nou, maar het voelde buiten echt als min 2.
Ja,
dus dan de weerkundigen die praten dan over gevoelstemperatuur. En waarom ik dit dan leuk vind om dat aan tone of voice te koppelen, is dat het dus niet alleen maar om de woorden gaat. En daar zijn we vaak wel heel erg mee bezig. Met de inhoud, de woorden. Hè, dit is wat ik wil zeggen. Dit is mijn boodschap. Maar welke energie of welke intensiteit je erin legt. Ja, dus ben ik opgewonden? Ben ik heel enthousiast? Ben ik misschien wel respectvol, ingetogen? Als iemand mij, een collega mij iets kwetsbaars vertelt. Als een collega vertelt, nou, het gaat eigenlijk even niet zo heel erg lekker op dit moment. Kan ik ook, hè, in conversatie met iemand anders ook weer mijn tone of voice aanpassen. Van,
Ja.
Hey, ik neem de tijd voor je. Ik luister naar je. Nou, dan hoor je ook dat ik dus iets in mijn tempo vertraag. Om ruimte te geven. Wil je er iets over vertellen? Dat is allemaal tone of voice. En dat gaat dus ook de hele dag. Als je daar een beetje bewust van wordt, zal je merken van, oh ja, ik hoor het bij de ander, maar ik hoor het ook bij mezelf. Ik ben niet één stem of één klank.
Nee, dat is natuurlijk het mooie, dat je, ja, dat je dus ook iets kunt doen met je stem om hem op een bepaalde manier te laten klinken. En ja, dat vind ik echt magisch als ik dat teken. Ik werk natuurlijk heel lang met jou al, met andere stemcoaches. En ik vind het blijft magisch om te ervaren hoe dat werkt. En ook om het dus toe te passen en dan ook te merken wat het effect is bij jouw gesprekspartner. Hè? Als je inderdaad zo'n stand-up hebt waar je collega's iets moet vertellen.
Ja,
wat ik bijvoorbeeld heel vaak heb, er zijn ook veel vrouwen aanwezig vandaag, maar dat vrouwen vaak het idee hebben van nou, ik heb iets verteld en vervolgens zegt mijn collega precies hetzelfde, mijn mannelijke collega, en die herhaalt eigenlijk een beetje wat ik gezegd heb en vervolgens vindt iedereen het een goed plan, terwijl toen ik het zei, reageerde er niemand. Is dat ook iets wat je met hoe je het zegt kunt veranderen?
Ja, hier is ook echt wel naar dit type gedrag is wel ook onderzoek gedaan. En zeker kun je natuurlijk in je presentatie steviger voor de dag komen. Door bijvoorbeeld met zo'n punt te werken. Dus op het moment dat je iets heel feitelijks overdraagt. Dat je zegt, nou, ik denk dat ik de beste persoon ben om dit project te gaan draaien. Ik heb namelijk al een vergelijkbaar project gedraaid. En ik heb toen het resultaat met 20% verhoogd. Dus ik bied mezelf bij deze aan en ik hoop dat jullie ervoor gaan. Weet je, dus dat je dus echt met een bijvoorbeeld een uitroepteken of een punt en een verstaanbare stem zoiets zegt. Ook al voel je dat niet altijd van binnen. Van binnen denk je misschien wel van wow, wat vind ik dit spannend om mezelf zo even helemaal op de kaart te zetten.
Mm-hmm.
Maar dan kom je wel degelijk anders over en sorteer je wel degelijk een ander effect.
Ja, mooi. Ja, dus dat is wel echt heel, heel gaaf om te leren en om je in eerste instantie bewust van te zijn, maar ook om dat te leren en dus te weten van dit kan anders, dit kan beter en dit kan mij ook helpen. En dat vind ik echt wel een hele mooie eye-opener. Ja, ik denk dat het ook tijd is, want ik zie jou aardig wat vragen in de chat,
ja,
om daar eens
leuk.
Even eens naartoe te gaan, want dan helpen we gelijk ook wat mensen die nu kijken en luisteren aan misschien al wat eerste, hoe heet het, oplossingen om hiermee aan de slag te gaan.
Ja.
Janine die zegt, ik hoor mezelf soms piepen aan het einde van de zin.
Ja, Janine, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Waar dit op lijkt is dat je aan het praten bent. En misschien ben je nog ondertussen ook aan het nadenken, aan het formuleren. Dat is ook niet zo gek. En je wil je verhaal afmaken, dus je wil je punt maken. En in je misschien je gedrevenheid of je enthousiasme, of kan ook zijn dat er soms momenten even iets van spanning op zit, praat je door en door en door en vergeet je adem te halen. En dan op een gegeven moment zit je een beetje achter je ademhaling aan. En dan persen we het laatste stukje er nog net uit, zo hè, dat is eruit.
Met die laatste adem eigenlijk die je nog over hebt dan.
Ja, ja, en dan wat er dan gebeurt, we hebben in ons keelgebied hebben we heel veel kleine spiertjes. En die gaan er dan op een gegeven moment denken ze, hey, en ik heb niet meer helemaal genoeg lucht. Je hebt eigenlijk even een microseconde ademhaling nodig. Alleen die gun je dan jezelf op dat moment niet. En dan gaan die spreekspieren een beetje knellen en die zeggen, we vinden dit niet zo'n heel lekker gevoel meer.
Dus we hebben dat zuurstof nodig, ja.
Precies, dat is ongeveer wat er op dat moment gebeurt. Dus dat je bewust bent van, oh ja, als ik op een gegeven moment al hier het een beetje voel, een beetje branden of een beetje knijpen of het voelt niet meer zo lekker. Even een klein witje, noemen we dat op de radio, een kleine seconde stilte. En dan praat je weer door en dan kan er toch even lucht naar binnen. En dan heb je een kans dat je dat piepen voorkomt.
Nou, kijk, nou, dat is een hele praktische tip om gelijk al toe te passen. Niet alleen voor Janine, maar voor anderen denk ik ook.
Ja.
En Marja die geeft aan, of die vraagt, met een presentatie heb ik een hele hoge hartslag. Nou, dat is
Ja.
op zich logisch natuurlijk. En ga dan vooral heel snel praten. En dan raakt ze ook echt buiten adem.
Ja,
Of ze doet ook een
herkenbaar.
lachje achter een zin. Maar dat denk ik ook nog weer. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Dus
Ja.
de hoge hartslag van de spanning. Dan buiten adem raken dat je snel praat. En dan nog lachen achteraf.
Ja.
Drie dingen eigenlijk.
Ja. Nou,
Nou,
eerst maar eens even die adem.
Ja.
Ja, inderdaad. Hè, op het moment dat we voor een groep staan en we vinden het spannend. En echt heel veel mensen vinden dat. Dus je bent sowieso in goed gezelschap. Dan,
Absoluut.
dan gaat ons stresssysteem, die laat dan van zich horen. Zegt helemaal niks over wat jij inhoudelijk te brengen hebt. Of dat jij een goede spreker bent of een vakvrouw. Maar dat zijn eigenlijk een beetje onze fabrieksinstellingen die dan opspelen. En dat voel je dan inderdaad vaak aan je ademhaling en aan je hartslag. En op het moment dat je dan denkt, dan ga ik nog even wat sneller praten. Dan verdubbel je eigenlijk je soort van achterstand. Want dan raak je nog meer buiten adem. Dus zodra je voelt van, hey, ik zit een beetje hoog. Ik zit een beetje hier. Probeer dan ondertussen je schouders even een beetje te laten zakken. En wat te vertragen in je spreken. Ik doe dat nu ook. Ik val niet stil. Ik ben nog steeds aan het woord. Maar je hoort dat ik kleine pauzes neem. En ondertussen toch doorpraat. Nou, in die kleine pauzes kan er steeds een beetje lucht naar binnen. En ondertussen gaat er ook een signaal naar je hersenen van, het is oké, ik ben hier veilig. Ik ga straks gewoon levend die deur uitlopen. Dit gaat goed komen.
Het gaat goed komen.
Dus meteen vertragen helpt je. En neem een slokje water. Niemand vindt dat raar. Mensen denken heel vaak, als ik eenmaal aan het woord ben, mag ik niet meer pauzeren. Dan zeg je, nou jongens, neem even een slokje water. Een beetje een droge keel. En dan praat je weer door. Ja, dus wees dan ook lief voor jezelf op dat soort momenten.
Mm.
En in de cursus gaan we hier natuurlijk wat dieper op in. Dat voert voor nu wat ver. Maar er zitten ook wat ademhalingsoefeningen in. Die je van tevoren kan doen als je weet van, oh ja, dit speelt bij mij een rol, die spanning.
En
hadden we nog het lachje, hè?
Ja, dat lachje. Nou, maar wat ik hier nog even aan wilde zeggen ook. En ik weet niet of jullie dat ook gemerkt hebben als je zit te kijken en luisteren. Dat juist die vertraging die jij nu heel bewust doet om jezelf rustiger te maken. Maar daardoor vind ik jouw verhaal eigenlijk ook overtuigender en nog sterker overkomen. Is dat ook een effect van wat meer durven vertragen? Geeft dat ook een soort extra... zelfverzekerdheid aan je uitstraling en aan je verhaal?
Ja, dat denk ik wel. Omdat je eigenlijk daarmee zegt van, hey, ik laat mij niet opjagen. Hey, we zijn hier nu samen. Nou, we hebben dit lunchwebinar. We gaan niet jakkeren. Nee, we nemen de tijd voor elkaar. Ik vind het leuk om jullie iets te vertellen over mijn vak. En ik denk dat het publiek dat andersom dus dan ook voelt en ook prettig vindt. En een hele gejaagde, snelle spreker... Ja, dat vindt bijna niemand fijn om te luisteren. En bovendien ga je dan ook heel snel over de inhoud heen. En dan heb je kans dat mensen gewoon ook je boodschap missen. Dus,
ja, want
dus
dat,
je
dat,
doet...
Dat,
ja.
Precies, want dat zegt Marianne ook. Nou, die zegt, ik voel me gehaast, praat snel, waardoor ik het gevoel heb dat mijn verhaal niet, hè, tussen haakjes krachtig overkomt.
Ja. Ja,
dat is natuurlijk ook het effect wat je dan hebt. En ik vond dat juist, dat ervaar ik zelf dan ook wel als ik zo naar je kijk en luister, van ja, dat door dat rustigere praten... komt het verhaal juist krachtiger over. Terwijl die tijd gun je jezelf misschien soms niet. Want je denkt, oh, niemand heeft tijd en ik moet dit snel doen. En ja,
ja.
En plus het maakt jezelf ook nog eens een keer gehaast. En die adem gaat steeds hoger en het wordt allemaal steeds onrustiger.
Ja, dus je doet echt, zeg maar, jezelf en je luisteraars, je publiek, je collega's... doe je echt een plezier mee door die vertraging in te bouwen... En zo kan je jezelf ook herpakken. Dus ook bij een valse start denk je, oh ja, wacht even. Voelt niet helemaal lekker. Hey, even een versnelling terug.
En dan was er nog dat lachje achter de zin. Dat hoor ik ook vaak van, zeker bij vrouwen inderdaad. Wat is dat en wat kun je daarmee?
Ja, ik vermoed dat het toch iets is van een beetje ongemak. Van, ik hoop maar dat iedereen het wel leuk vindt. En of dat mijn voorstel in goede aarde valt. Dat iedereen bij de les blijft en niet op zijn telefoon gaat kijken als ik aan het woord ben. En het is nou eenmaal zo dat als we spreken voor een groep, ja, dan sta je er op dat moment gewoon even alleen voor. Zo voelt dat vaak. Mm-hmm. Terwijl je staat er niet echt alleen voor, maar je maakt je wel los van de groep en ja, je neemt een positie in. En dat voelt gewoon soms nog een beetje kwetsbaar. En dat is helemaal niet zo erg. Maar hè, als je weet van, ik heb gewoon een idee te delen. Ik heb alle recht om hier te staan en mijn verhaal te doen. En ook een beetje te vertrouwen van, ja, ik heb niet alles onder controle. Ja, misschien komt er een kritische vraag, dat kan. Maar dat zien we dan wel. Dus ik ben ondertussen aan het praten en nu ben ik eigenlijk de vraag vergeten. Dat gebeurt mij wel eens. Maar...
Ja, wat is over dat lachje aan het einde?
Oh ja, het lachje, ja.
Dat je dan vervolgens inderdaad toch zo'n lachje doet. En dat, wat je daar, kun je daar wat aan doen? Of kun je dat...
Ja, het is, ja, dus ik denk dat het een teken is van ongemak. Begrijpelijk. Mm-hmm. Maar je wil hier ook weer kijken van ja, is dat nou helpend of zit dat lachje misschien in de weg? Dus als jij net hebt gezegd van nou, ik heb een heel goed idee om onze marketingcampagne voor 2026 anders in te richten. Met een giecheltje erachteraan. Dan denk ik dat je jezelf ondermijnt en dat is zonde.
Ja.
Dus dan is het fijner om te zeggen, nou, ik heb een heel goed idee voor de marketingcampagne. En ik ga mijn uiterste best doen om jullie allemaal mee te krijgen.
Punt.
En dan kan het nog steeds, punt, ja, van binnen dat je denkt, wow, dit is wel gedurfd. Of, oh jee, ik hoop maar hè, dat ik de handen ervoor op elkaar krijg. Maar dat je daar dus al van bewust bent dat je het doet, is eigenlijk al een hele goeie. En dan is dus de volgende stap van, oh ja, wanneer doe ik dat eigenlijk? Doe ik dat dan precies op die momenten dat ik eigenlijk juist een uitroepteken wil laten horen?
Nou ja, dus kijk of je het kan vervangen. Dat,
ja,
Marja geeft inderdaad aan van het is een stukje nervositeit. Dus dat is inderdaad logisch. Ja. Maar door eigenlijk dat lachje te vervangen door een duidelijk punt, zou je dat al bewust kunnen voorkomen.
Ja.
Ja, mooi. Dan hebben we nog een vraag van Hester. Ze zegt, ik zit nu in een leidinggevende rol, sta voor een groep. En ik merk dat ik daardoor meer daadkracht in mijn woorden nodig heb. Meer aarde in plaats van water, zegt ze. Ik lees het even op. Te veel verantwoorden, te veel uitleggen, te lief. Ik merk, ik voel in plaats van dit is hoe we het gaan doen.
Ja.
En dan, ik zie nog niet echt een vraag van er staan. Maar zeg wel van, misschien zou je daar wat kunnen zeggen van, hoe kan ik sterker overkomen? Maar zonder dat het gelijk belerend of streng klinkt. Meer vanuit vertrouwen.
Ja, ja. Dus, ja, het is best een mooie vraag. Ook wel een beetje een gelaagde vraag. Mm-hmm. Bij de aarde denk ik natuurlijk meteen wel aan de voeten aan de grond. Hè? Dus stevig staan. Hè, dus we praten eigenlijk met ons hele lijf. We praten met onze handen. Met onze gezichtsspieren. Onze expressie speelt een rol. Maar ook de taal. En dat hoor ik, Hester was het, hè? Hoor ik dat ook. Hoor ik jou ook zeggen, Sascha, in de vraag van ik voel, ik denk. Dus soms kan het zijn dat je misschien wel wat te veel woorden gebruikt. En dat je dus met kortere zinnen ook al krachtiger kan overkomen. Hoe je zit of staat. Hè, voel je inderdaad die voeten aan de grond? Gebruik je je articulatie? Dus hè, spreek je duidelijk? Spreek je verstaanbaar? Pak je je rust? Sommige mensen spreken een beetje vragend. Een beetje omhoog. Waar anderen dan weer denken, oh, maar dan kan ik er misschien wel tussenkomen. Of, oh, dan kunnen we er nog over discussiëren. En op sommige momenten is dat niet zo. Dan gaan we er niet meer over discussiëren. Dan gaan we het gewoon doen. Dus ik kan me voorstellen, Hester, dat je met kleine accenten je spreekstijl echt al wat kan omvormen. En mooi dat je daar nu al bewust van bent, van die nieuwe rol. En dat het misschien ook om iets anders vraagt.
Ja, en ik denk die leidinggevende rol, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Hè? Dan verwachten mensen ook een leidinggevend gedrag daarin. En natuurlijk iedereen wil af en toe dat de groep meedenkt. Maar je wil ook gewoon af en toe duidelijk kunnen zeggen van zo gaan we het doen. En dan is inderdaad het verschil tussen die toon omhoog aan het einde van we gaan het doen. Ten opzichte van we gaan het doen, dat klinkt dan wel even heel anders en veel duidelijker. Dus er is geen ruimte meer, dat zeg je eigenlijk, er is geen ruimte meer om er nog tussen te komen.
Ja, en dat je dus ook met je woorden en je klank en ook en je stem een begrenzing kunt neerleggen. En dan van, hé, dit is het, zo gaan we het nu doen. En ja, in de evaluatie mag iedereen weer volop schieten. En dan nemen we die lessen ook weer mee, want dat is ook leiderschap. Maar ik sta aan kop. Ik bepaal nu de koers. Iemand moet de leiding nemen. En dit wordt hoe we het gaan doen.
En helpt het dan nog om dat wel duidelijk, maar met een glimlach te zeggen? Bijvoorbeeld omdat je zegt van, hè, wanneer wordt het belerend of streng? En wanneer is
Ja.
het een stuk vertrouwen wat je uitstraalt en wat mensen voelen?
Ja, dat is wel een mooie nuance. En wat ik interessant vind is dat ik, nou in de, wat is het, 12 jaar dat ik sprekers coach, dat ik eigenlijk nog nooit een man ben tegengekomen die zei, ja, ik wil niet belerend overkomen hoor. Dat zou ik echt heel vervelend vinden. Ik heb het idee, op basis van mijn ervaring, dat mannen daar iets minder mee bezig zijn en dat vrouwen wat dat betreft ja, bewuster zijn. Misschien ook omdat je in een omgeving met meer mannen werkt, dat zou kunnen. Dat je denkt van ja, ik wil wel dat mensen ook naar me toe blijven komen als er wat is bijvoorbeeld. Ja, als je alleen maar deur dicht, punt, uitroepteken, klaar. Ja, dat is ook niet goed. Dus dat kan best zijn dat je zegt ja, ik wil dus wat warmte. Dus ik wil een glimlach. Ik wil benaderbaar blijven als leidinggevende. Mensen moeten naar me toe kunnen komen als er wat is. Maar tegelijkertijd is het wel zo gaan we doen.
Ja, mooi. Dus die warmte en die duidelijkheid, die kan heel goed samengaan
Kan
eigenlijk.
heel goed samengaan. Ja, juist. Ja, mooie vraag ook.
Ja, zeker. Dankjewel Hester voor je vraag. En dan hebben we nog één laatste vraag en dan gaan we wel afronden, want we willen het altijd lekker kort en krachtig houden en mensen moeten ook weer door met werken, want het is
Ja,
eventjes een
zo is dat.
lunchwebinar. Ingrid die vraagt, ik gebruik vaak verkleinwoorden om minder hard/onaardig over te komen. En tegelijkertijd worstel ik met senioriteit/serieus genoeg overkomen. Wat kan zij daaraan aan doen?
Ja, verkleinwoorden die maken ons onbedoeld soms of bedoeld inderdaad wel kleiner. En het is ook weer, je schept daar ook weer vaak wat ruimte. Hè? Dus, en je kan met verkleinwoorden ook, ja, je kan jezelf kleiner maken of je kan het als een soort verzachting gebruiken. Maar ik weet niet of dat dan altijd de juiste strategie is. Hè, misschien als je een harde ingreep of er moet iets lastigs op tafel komen. Kun je dat volgens mij soms beter concreet benoemen? En dat gaat dan misschien iets minder over stem, maar iets meer over taal en over gespreksdynamiek. Dat je zegt, de koers die we gaan voeren, ja, die is niet voor iedereen leuk. Dat is gewoon zo. En laten we het daar ook over hebben. Zonder te zeggen van, nou, we gaan een paar kleine maatregelen invoeren. Terwijl eigenlijk iedereen voelt van, ja, maar die maatregelen die zijn gewoon niet voor iedereen leuk. En daar gaan we best wel even wat pijn van ervaren. Dus ik zou zeggen, pas op dat je met verkleinwoorden niet een soort zachte heelmeester wordt in je werk. Maar ook, ja, je wil ook serieus genomen worden. En natuurlijk kan een verkleinwoord af en toe even helpen om wat lucht in de situatie te blazen. Ik gebruik ze zelf ook. Maar ik heb jarenlang, als ik mijn chef iets moest vragen per mail, dan zei ik altijd van, zou je misschien heel even dit willen lezen voor mij? En nou, je hoort al wat er met mijn stem gebeurt. En ik heb
Ja.
mezelf op een gegeven moment echt verboden om het woord even of zelfs eventjes te gebruiken.
Ik krijg altijd van mijn partner krijg ik altijd, ik gebruik ook heel vaak het woord even en dan zegt hij even, bij jou is nooit iets even. Dus dan
Nee. Nee,
ja.
dan dacht ik, ja, ik wil gewoon dat je dit voorstel leest. Hè? Dus wil
Precies.
je dit voorstel lezen? En ik denk, ja, als die grote belangrijke man er geen tijd voor heeft, dan hoor ik het wel. En dan hoef ik niet mezelf al als een soort van, oh, en dan, nou ja, en dan daarna mag je weer door met die andere belangrijke dingen. Nee,
Ja,
mijn voorstel is ook belangrijk.
dus je maakt jezelf er eigenlijk minder belangrijk mee. Je maakt
Ja.
het verhaal wat je aan het vertellen bent minder
Ja.
belangrijk. En zelfs ook nog de stink of de zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus dat is natuurlijk ook nog wat het effect kan zijn. Dat mensen dat je
Ja.
eigenlijk een verkeerd effect hebt op met wat je aan het vertellen bent.
Ja, dat je gewoon dan toch een verkeerd signaal eigenlijk afgeeft. Of dingen, Ja, wil verzachten, misschien kan dat wel niet. Misschien is het veel constructiever om daar dan juist wat meer woorden aan te wijden. Ja, dus dat zou ik als tip willen meegeven.
Ja, mooi. Goede tip. En dat ze geeft nog even iets aan. Mijn case kwam vooral voort uit de situatie waarin je voorstellen doet in een groep, niet vanuit een leidinggevende rol.
Oké, ja.
Maar inderdaad, wat ze ook zegt, van je hoeft je inderdaad niet al van tevoren in te dekken. Daar zijn we vaak heel erg goed in, om dat allemaal al een beetje in te dekken. Maar dat kan dus ook verkeerd vallen en je verhaal minder sterk maken.
Ja, ja.
Ja, we hebben nog heel veel om natuurlijk over door te praten. Maar er is natuurlijk ook, ik pak eventjes de link erbij. Want zoals ik al zei toen we begonnen, we hebben natuurlijk ook de e-course zelfverzekerd spreken, waarin Maria die vijf vocale tools langs gaat. En het mooie van een e-course is, en dat hoor ik heel veel terug van het succes volgens mij van de e-course, dat er al echt, ja, bijna, we zijn al 150 man, bijna, ze gaan al richting de 200 die al sinds in een ruim jaar daarmee bezig zijn gegaan. Maar het succes daarvan is volgens mij ook dat je juist lekker in je eigen omgeving hiermee aan de slag kan gaan. Want het is soms best wel spannend om dat met anderen te doen of in een teamtraining. Maar nu kun je gewoon lekker zelf aan de slag in je eigen tijd, op je eigen moment. Je kunt gaan oefenen ermee. En ja, echt heel veel succes en waarde eruit halen. In je dagelijkse praktijk. Ja, dus ik kan het iedereen aanraden. Ik merk zelf ook het effect ervan. En ik hoor dat ook terug van de deelnemers. Je kunt hem gewoon gelijk bestellen. Of je kunt je gelijk aanmelden via de QR-code. Daar zie je ook het andere aanbod van House of Appearance. Je kan ook nog, als je een vraag hebt, kun je even een mailtje sturen. Dan denken we met je mee. En wat ook het leuke is, de e-course, als je nou zegt van, nou, ik vind het wel leuk, zo'n e-course kan ik zelf mee aan de slag, maar ik wil toch even van Maria weten van hoe klink ik nou echt en kun je eens met mij meedenken, dan is er ook een mogelijkheid om een 1-op-1 coaching traject te koppelen aan de e-course. Dus dan, hij is €395 ex-BTW als je hem gewoon los aanschaft. En dan komt er nog €995 bij voor, en ik zeg altijd even heel duidelijk de prijzen, want daar zijn mensen soms zo onduidelijk over. Maar dat zijn dan de kosten voor een 1-op-1 traject. En dat zijn een aantal sessies waarin je live en online met Maria persoonlijk aan de slag gaat. Echt 1-op-1. Dus dan kun je echt helemaal de wijze lessen tot je nemen, de feedback van Maria krijgen en het ook weer nog beter gaan toepassen in je dagelijkse praktijk. Dus dat wil ik in ieder geval even meegeven. Nou, iedereen heeft dat denk ik nu wel gezien. Dank je wel dat je erbij was. Superleuk. Dank voor jullie interesse. En natuurlijk dank aan Maria voor dat jij de gast wilde zijn deze keer. En ik leerde ook elke keer weer van. En ik weet zeker dat deelnemers dit ook tot zich hebben genomen en daar weer elke dag plezier van kunnen hebben. Dus dank je wel.
Ja, dankjewel Sascha voor de uitnodiging en dank aan alle deelnemers. Dus ik hoop dat jullie al een beetje geïnspireerd zijn. Ik zag hier en daar op de chat al van, nou, dit ga ik meenemen naar de groep. Dus
ja, leuk.
Nou, daar worden we alleen maar blij van.
En inderdaad, ga vanavond, Marja zegt, ik ga het vanavond meteen oefenen. Inderdaad, oefenen, oefenen, oefenen. Dat is ook een mooie. En jij zegt altijd, Maria, van oefen het als je naar de bakker gaat. Van hoe bestel je een brood? Dat soort dingen, dat soort momenten zijn lekker veilig om in te oefenen. Maar
zeker.
Dat is wel, dat helpt wel om om het steeds meer eigen te maken. Dus superleuk. Dank jullie wel.
Je luisterde naar de podcast Wat trek je aan? Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.